106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag, hartelijk welkom op deze stille zaterdag, waarop u luistert naar het programma van de kerken in Delft onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Ik ben Rob van Essen. Onze gasten vandaag zijn Helma Luiten van uitvaartvereniging Luna en aansluitend een gesprek met dominee Marco Visser, die voorganger is in de Vierhovenkerk, over de betekenis van Pasen. Hartelijk welkom in onze stille zaterdaguitzending. Mevrouw Luiten, u bent betrokken zeer betrokken bij de uitvaartvereniging Luna. En wij dachten op deze dag waar we stilstaan in de kerken bij de dood en de graflegging van Jezus, dachten we, laten we eens iemand vragen die in het vak zit.
Ja, zeker.
En,
ja, dank. Ja.
En mijn eerste vraag is dan eigenlijk aan u, en dan kom ik daarna, komen we even bij u verder terecht, maar hoe komt iemand nou in het uitvaartvak terecht? Wilde u dat altijd al doen?
Oh ja, ja, nou, dat is een interessante vraag natuurlijk. Nee, ik wilde dit niet altijd al doen. Ik denk dat het eerste zaadje is gelegd eigenlijk bij toen ik eind 20 was en een goede vriendin van mij ziek werd. Uiteindelijk ook overleed, 1,5 jaar later. En ja, dan toen heb ik eigenlijk gemerkt van wat een hele verdrietige tijd dat is. En heel, heel heftig. Maar ik vond het ook eigenlijk ergens heel intens en bijzonder en op de een of andere manier helder. Het gaat dan over de dingen waar het over gaat en nergens anders over. En toen was ik nog 30. Ik had gewoon een leuke baan bij TNO. Ik was daar voor de rest ook helemaal niet mee bezig. En toen eigenlijk 15 jaar later mijn vader overleed, was datzelfde gevoel er weer. Die overleed overigens precies rondom Pasen. 6 jaar geleden. En toen dacht ik, oh, blijkbaar kan je hier ook je werk van maken. En toen ben ik eigenlijk vrij snel dat gewoon maar eens gaan uitproberen. Ik ben gaan kijken wat het was. Ik ben een opleiding gaan volgen. Eerst had ik gewoon nog mijn baan bij TNO in Delft. Ik was daar projectleider. Ik deed allemaal interessante projecten. Ik vond het zo mooi en dacht ik, nou, dan ga ik het ook gewoon in praktijk brengen. Heb ik mijn baan opgezegd en ben ik een eigen onderneming begonnen. Luna, liefdevol afscheid.
Ja.
En ja, zo kwam ik erbij. Dat is mijn,
Dus eigenlijk via heel persoonlijke ervaringen bent u op dat spoor gezet. Ik ben zelf predikant, dus ik heb wel eens een begrafenis meegemaakt. En weet hoe belangrijk het is dat daar iemand rondloopt die een beetje de regie heeft en die met de familie de afspraak heeft gemaakt. En als ik u moet vragen, wat vindt u het mooie van het werk?
Ah, het mooie van dit werk. Ik denk het mooiste van dit werk, denk ik wel, is voor mij het contact met noem het de familie. Soms zijn het de vrienden eromheen, maar in ieder geval de naaste mensen. Die in een heftig moment waarin zij zich op dat moment bevinden, eigenlijk iets in gang moeten zetten, iets moeten organiseren. Wat heel puur kan zijn. En juist dat contact maken met de mensen en samen zorgen dat we daar iets heel moois neerzetten. Dat vind ik gewoon heel, heel mooi. En dat geeft heel veel voldoening om dat te mogen doen eigenlijk. Ja.
Het is ook een beetje paradoxaal, denk ik, hè? Dat je het hebt over iets moois en dat het tegelijk iets intens verdrietigs kan zijn.
Ja, dat is ook werkelijk zo. Die twee liggen heel dicht bij elkaar. En mensen vragen ook wel eens aan mij, van, goh, is dat dan niet alleen maar heel erg verdrietig de hele tijd? En natuurlijk zijn er momenten dat mensen heel verdrietig zijn. Maar ze zijn ook op dat moment zo intens bezig met iemand waar ze gewoon van houden en die ze zijn verloren, die ze kwijt zijn eigenlijk. En ze worden dan ook heel erg bewust van wat diegene heeft betekend voor die persoon. En dat is natuurlijk ook weer heel, dat is het mooie. Dus dat is het intense waar mensen dan op dat moment in zitten. Dat verdriet, maar ook juist enorm die liefde voelen voor elkaar. Daarom ligt, dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Ja.
Ja. Ja. En het is ook zo dat tegenwoordig, laat ik zo zeggen, een uitvaart veel meer iets van mensen samen is dan het recept dat er vroeger al klaar lag en waar nabestaanden zich vrij moeiteloos in schikten. Wat betekent dat voor uw werk?
Dat betekent voor mijn werk inderdaad. Laat me zeggen dat ik veel meer met de familie ook bezig ben om die uitvaart vorm te geven. En waar het dan inderdaad voorheen, en zeker natuurlijk als het een kerkelijke uitvaart is, is dat meestal de predikant of de pastoor bij de katholieken, die dan dat stuk echt samen met de familie doet. Terwijl aan de andere kant, wat ik nu zie, is dat ik daar ook veel meer een rol in heb, om dat in ieder geval samen met de familie vorm te geven. En dan ook bij de uitvaarten die kerkelijk zijn, ook daar zoeken mensen ook steeds meer toch wel een eigen invulling daarin. Ja. Dus hoe kunnen we dat toch ook, naast gewoon allerlei rituelen en verdieping die er is vanuit de kerk, ook iets meer persoonlijke verhalen erin brengen. En ik vind het mooi om daarover mee te denken eigenlijk. Ja.
Ja, in dat verband, ik zag op uw website, waar ik even heb zitten spieken, zag ik dat er ook de mogelijkheid is, bijvoorbeeld, ik heb dat ook wel eens meegemaakt inmiddels, van een PowerPoint-presentatie van iemands leven. Ja. Toen vroeg ik mij af, assisteert u daar ook bij? Is er iemand bij uw organisatie die dat helpt maken, of laat u dat helemaal aan de familie over?
Oh ja. Ik kan daar zelf heel goed bij helpen. En natuurlijk sowieso gaan de familieleden zelf alle dia's verzamelen. Dat kunnen dus een paar zijn, dat kan er ook een hele reeks zijn. En wat goed is als mensen ook wel zelf hun dingen doen. En dan kan één iemand bijvoorbeeld zich helemaal op die PowerPoint richten. Dat is dan echt ook iets, een manier om met het rouw bezig te zijn, met die persoon, en daar iets moois neer te zetten en daar trots op te zijn. Maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Als ze dus dat niet zelf kunnen, dan neem ik het eigenlijk uit handen en dan zorg ik dat er dat bijvoorbeeld de juiste muziek eronder staat. Dat dan de dia's precies kloppen, dat het weer afgelopen is, als de muziek ook is afgelopen. En dus daar help ik dan eigenlijk bij.
Ja. 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 Nou, dit zijn zo wat technische en algemene dingen. Ik wil na de muziek wil ik nog even met u wat inhoudelijk doorgaan. Mevrouw Luiten, we zijn weer terug.
Mm.
Dit was Stille Zaterdag, maar het was nogal heftig. Ik had een vraagje eigenlijk. Ik zag ook dat u met mensen een gesprek voert die van plan zijn dat klinkt een beetje apart, maar om in ieder geval met u al te praten over hun komende uitvaart. Dus dat het niet de familie is, maar dat u al zelf die gesprekken heeft.
Ja.
En wat zijn dat voor gesprekken, als ik u vragen mag?
Aha, ja. Nou, dat Dat zijn eigenlijk hele bijzondere gesprekken. Kijk, soms vindt het plaats als mensen nog relatief jong en maar die willen het gewoon geregeld hebben. Nou, ook dat zijn mooie gesprekken, maar ik denk dat u het meer heeft over de gesprekken als mensen eigenlijk weten dat ze komen te overlijden.
Ja.
En zeker als ze het natuurlijk zelf initiëren, dit gesprek, dan zijn ze dus blijkbaar klaar voor om erover te praten. En ik vind dat dan heel mooi. En dat kan heel troostrijk voor mensen zijn om daar zelf keuzes in te kunnen maken. En soms gaat dat alleen maar over dat er één bepaald lied te horen moet zijn. Of dat het of welke rol de kerk speelt, of dat juist groot of niet is. Soms hoeft het niet eens dat mensen helemaal in detail het gaan vastleggen, maar gewoon dat een aantal dingen net even gebeuren op een manier die zij belangrijk vinden. En dat zijn mooie gesprekken. Ja.
Ja. Ja, ik begrijp dat dat bijna aan pastoraat grenst, als ik dat zo hoor.
Ja.
En
kijk. Soms, kijk. Ik denk dat daar. Dan gaat het bij mij ook natuurlijk best ook nog wel eens een beetje praktisch.
Natuurlijk.
Omdat ze ook gewoon echt even dan wat praktische dingen gezegd willen hebben. Maar ik vind het zelf altijd ook mooi om even, met dan die persoon terug te kijken op het leven. Of waar zijn ze nou heel trots op geweest? Of wat is een boodschap die ze mee willen geven? Ook dat soort vragen stel ik ook altijd wel tussendoor. Dat heeft een tikje weg misschien van een wat zei u, pastoraat?
Een pastoraal gesprek,
Pastoraal gesprek, ja.
Ja.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
En heeft u ook wel dat er in de gesprekken ook wel geloofsvragen aan de orde komen? Spelen vragen rondom begraven en cremeren bijvoorbeeld nog wel, wat vroeger toch een rol speelde onder gelovige mensen?
Ja, of ze daar bij wijze van spreken twijfels over hebben.
Ja, of dat het mag. Vroeger mocht het niet, in de katholieke kerk was cremeren verboden.
Ja, ja.
Maar ik heb de indruk dat dat geen levende vragen meer zijn.
Nee, hè? Dus wel natuurlijk, mensen kunnen daar wel heel uitgesproken in zijn. Van wel zeker cremeren of juist zeker begraven. Zowel de gelovigen als niet-gelovigen kunnen daar kiezen voor het cremeren, zou ik maar zeggen. Ik heb daar niet een gesprek over dat dan wel of niet van de kerk zou mogen. Dat merk ik eigenlijk niet zo.
Nee.
Nee.
Het gaat over belangrijke dingen, zou ik zeggen.
Ja.
Het is Stille Zaterdag vandaag. Het is de dag in de kerk eigenlijk. Het is een hele rare dag eigenlijk, want het is een dag waarop er niks gebeurt. Alle andere feesten van de kerk hebben te maken met iets dat gebeurt. En vandaag is de dag van de stilte, van het wachten. Mm. En mijn vraag eigenlijk aan u is, kunt u mensen ook helpen om in de periode na de uitvaart, als alle drukte voorbij is en als alle dingen geregeld zijn, om als het ware daar nog, je moet natuurlijk ook een bedankkaart de deur uit, hè, om het maar heel praktisch te spreken. En mm-hmm. Kunt u mensen ook helpen om in dat proces daarna, als laat ik zo zeggen, de stilte is ingevallen, de geliefde is overleden en heeft u daar nog een rol?
Die vraag. Ja. Ja. En ik heb daar wel een rol. In die zin dat ik ook eigenlijk altijd, als de familie daar natuurlijk prijs op stelt, maar altijd daarna nog een keer langskom, na 2 of 3 weken, om sowieso terug te kijken op de uitvaart. En ook dan eigenlijk met ze in gesprek te gaan van hoe het, hoe het daarna gaat, hè? Hoe het in die tussentijd is vergaan en hoe ze de toekomst zien. Inderdaad komen daar ook de praktische vragen van een bedankkaartje voor. Maar ook of ze voorzien dat ze hulp nodig hebben bij, bij rouwbegeleiding in brede zin. En dat kan van alles zijn. En als ik, en dan is het eigenlijk zo dat als ik het gevoel heb dat mensen daar behoefte aan hebben, dan verwijs ik ze vaak eigenlijk wel door naar andere mensen. En bij sommigen blijf ik langer in contact en ga ik na een tijd weer eens langs en praten we. Maar ja, dat kan gewoon bijna niet bij iedereen. Ik bedoel, dan heb je, dat is gewoon een ander vak, hè? Het echte rouwbegeleiden en ze daarin begeleiden, dat, dat laat ik dan gewoon ook weer even aan iemand anders over. En maar ik probeer wel een beetje vinger aan de pols te houden met hoe het zich vergaat. Ja. En zeker als mensen alleen zijn. Oude mensen die alleen achterblijven. Ja, die ook een jaar later bijvoorbeeld. Maak ik altijd weer even contact om te kijken van hoe is het afgelopen jaar vergaan. En lukt het eigenlijk? Hè? Komen ze... Ja, lukt het ze om weer het leven een beetje op te pakken.
Ja. U begeleidt bij de rouw, maar u helpt mensen ook weer het leven op te pakken. Dat vind ik een mooie afsluiting. Ik heb een lied gekozen dat u had uitgekozen, namelijk The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. U schreef dat een lied is dat ook vaak gevraagd wordt bij uitvaarten. Maar het is voor deze Stille Zaterdag, dacht ik, ook een prachtig lied. En ik wil u hartelijk bedanken en u ook goede paasdagen toewensen.
Nou, eens gelijk. En hartelijk dank voor dit gesprek. Dat was fijn, ja.
Oké, en wellicht ontmoeten we elkaar nog eens. Tot ziens.
Zeker. Ja. Ja, tot ziens. Ja, dag.
Dag.
Dit is Kerk in Delft.
Stadsradio Delft.
De kerkagenda.
Ja, de agenda is nog steeds heel beknopt door de coronagebeuren. Ik maak er nog even attent op dat iedere zaterdag in de Nieuwe Kerk het middaggebed is om 12 uur. En dat u daar hartelijk welkom bent als u zich bij de balie even aanmeldt. Een initiatief van de wijkgemeente Binnenstad Vrije Ban en de protestantse gemeente Delft. En dan is het natuurlijk zo dat alle kerkdiensten, die worden bijna uitgezonden of gestreamd. Als u naar de website van de Raad van Kerken gaat, dan vindt u daar onder Stille Week en Vespers een link naar alle vieringen van de kerkgenootschappen in Delft. En in dat verband wijs ik er ook even op dat vanavond in een aantal protestantse kerken een dienst is rondom Pasen. Om 12 uur beginnen ze niet. In de Hofkerk en Evangelische Lutherse Kerk, die samen in de Hofkerk een viering hebben, begint de dienst om 9 uur. In de Vierhovenkerk is een dienst om 9:30 en in de Immanuelkerk is een dienst om 6:30. Maar allemaal te beluisteren via internet. Maar ik zou zeggen, ga even naar de website van de Raad van Kerken. En ook de katholieke diensten paaswakers kunt u daar vinden. Tot zover de info wat de kerkagenda betreft. En dan luisteren wij nu naar een prachtige Jesus Rest in the Tomb van de Choir of the Queen's College in Oxford.
Oh,
Ja, hartelijk welkom. Als het goed is heb ik dominee Marco Visser tegenover mij zitten.
Dat klopt.
Dat is mooi. Ja.
Dat klopt helemaal.
Ja, ik had je graag van aangezicht tot aangezicht gehad, maar de corona verbiedt dat. Maar laten we hopen op een mooi stille zaterdaggesprek, ingeleid met heel toepasselijke muziek.
Ja.
We hebben net een gesprek gehad met mevrouw Helma Luiten, die verteld heeft over het begeleiden van mensen in een rouwproces naar de uitvaart toe en een stukje nazorg dat zij biedt. Maar ik dacht, laat ik ook eens een gesprek met een Delftse predikant hebben over hoe die nou dat Pasen beleeft en wat dat betekent. Maar, maar ik wil graag beginnen met dezelfde vraag die ik aan mevrouw Luiten gesteld heb. En dat is in haar geval, hoe wordt iemand nou uitvaartondernemer? Hoe wordt iemand nou dominee?
Hoe wordt hij dat? Je kunt je een technisch verhaal
Mij meer om, wilde je als, dacht je toen je 8 was, ik word dominee?
Nee, dat was het. Zo ging het niet. Maar wel in de plaats waar ik opgroeide, was ik wel betrokken bij de gemeente. Ik heb om 18 jaar was voor de belijdenis gedaan. En dat was vooral omdat mij de verhalen heel erg aanspraken. En mijn moeder was ook zeer sociaal geëngageerd. En die koppeling die is altijd bij mij gebleven. Ik wilde op een gegeven moment toch wel in die kerk werkzaam zijn. Ik wist nog absoluut niet hoe. Maar van het een kwam het ander. En ik kwam terecht bij de gemeenteuniversiteit. Daar Latijn en Grieks gedaan. En toen dus een wat langere weg. En in Amsterdam gestudeerd. En daar woonde ik met mijn vrouw in de kosterij in Amsterdam-Oost. Dus dicht bij het vuur ook. Ook een heel maatschappelijk betrokken gemeenschap daar, rond de Muiderkerk. En we dachten, kosters-echtpaar daar, dat is mooi, dat is erg leuk. Maar toen was mijn theologie-studie afgelopen. En toen dacht ik toch van dit hele dienstbare werk met de dingen schoonhouden en meedenken in het hele proces in de Vierhovenkerk, in de Muiderkerk daar in Amsterdam is erg leuk, maar ik heb wel die studie afgerond. Laat ik toch kijken van of ik in een gemeente kan gaan werken. En zo ben ik terechtgekomen eerst in een heel klein plaatsje Heerewaarde. Daar heb ik gestaan als predikant 4 jaar. En toen naar Voorthuizen, op de Veluwe. En vervolgens naar Rijswijk, hier dicht bij Delft. En tot slot in Delft. En daar sta ik al sinds 2004. Dus wat is nou de aanleiding? Dat zijn die verhalen. Die verhalen die zo'n enorme kracht hebben.
Ja.
Die blijf je altijd doorvertellen. Dus hoe het ook met de gemeente ook gaat. Die boodschap, dat evangelie. Dat blijft en dat staat als een huis. En dat heb ik toch wel mogen ervaren, hoe de kracht van die verhalen, hoe dat blijft werken.
Ja.
Tot op deze dag. En dat vind ik gewoon echt belangrijk. Ja, dat je ook nu weet van corona, dat is wel een bepaalde macht. Maar er is er maar één Heer en Koning. En dat is voor mij God. En niet de corona.
Nee.
Dus dat vind ik altijd gewoon belangrijk, omdat die staat daarboven. Er zijn heel wat mensen die ook denken dat ze het voor het zeggen hebben, maar er is er één die staat er nog weer net even boven. En die is als een soort van kritische nood als het ware, maar dan een zeer heilige. Hij is ook de enige heilige wat mij betreft. Dat spreekt mij zo aan, dat brengt ook mij tot een zeer blij mens in zekere zin van je bent onafhankelijk door hem.
Ja.
En dat is eigenlijk een lijn die ik altijd zo heb ervaren.
Mooi.
En die ik ook in mijn studie in Amsterdam Ik zat in de, ja, dat noemden ze in het theologenwereldje, noem je dat dan de Amsterdamse school. Die ook veel aandacht heeft voor de Joodse traditie. Nou, ook nadrukkelijk dat je ook ja, leest uit het Aloude Testament. En dat is me toch wel, ja, door onder andere zo'n theoloog als Durlo. Ja, die heeft me dat toch wel heel goed bijgebracht. Die verhalen, hoe die werken en zo. Dat je dan, ja, thuis had je dan al die verhalen meegekregen. Tenminste, bij ons thuis werd aan de, tussen de middag ook gelezen door mijn moeder uit de kinderbijbel. En s'avonds lazen we uit de Bijbel. En dan tijdens die studie krijgen al die bijbelverhalen zoveel lagen en zoveel dynamiek. Ja, dat is echt fantastisch.
Ja.
Dus dat, ja, en dat is gebleven. Dus ja, dat, en dat ervaar ik nog steeds. Dat, ja, ook nu met komend Pasen weer. Dat je dan, ja, aan de ene kant het, een verhaal hebt uit het Oude Testament. En ja, dan ook daarnaast het Paasevangelie.
Ja.
Dus, die versterken elkaar dan weer op zo'n ja, enorme mooie manier. En dan vooral, ja, het is een, ja, ook een stuk, ja, moet je zeggen, literatuur. Het is meer dan literatuur, die Bijbel. Maar ja, het is ook zo prachtig gecomponeerd vaak. Ja, dat is ook weer heel erg fijn om daarvan te mogen proeven. Ja.
Nou, ik hoor in ieder geval een enthousiaste dominee. En ik heb een prachtig opstapje gekregen naar de volgende vraag die ik in gedachten had. Want het was eigenlijk, als je nu, als er iemand meeluistert naar de kerkelijke omroep, die van toeten nog blazen weet, die je moet in een kort bestek zeggen, waar draait het in met Pasen nou eigenlijk om? Wat zou je dan zeggen?
Wat ik dan zou zeggen, dan draait het erom nooit het hoofd in de schoot leggen. De schoot van de aarde die heeft ook Christus niet gevangen gehouden. We gaan door, we gaan verder. En Jezus is de opgestane Heer voor mij. En wat vertelt hij? Wat is voor hem echt het criterium? Dat is hoe wij met elkaar op deze aarde leven. Daar gaat het dan om. En ja, dat geheim van die opstanding, dat is toch iets wat, ja, bijna beter nog door dichters kan worden omschreven dan door mij. Ik ben geen poëet. En die verhalen, die paasverhalen, ik heb wel eens een groot theoloog voor de televisie zien hakkelen en stuntelen. Op het moment dat hem ook zo'n vraag werd gesteld van wat is nou de opstanding? En ja, dit kan je niet even in een zin neerzetten. Dit is.
Nou, dat durfde ik ook helemaal niet te vragen, hoor. Ik vroeg waar het om draait. Ik vroeg niet of je wil vertellen wat opstanding is, want dat weet ik zelf ook niet.
Nee. Maar waar het om draait. Het gaat mij, het centrale woord in heel de schrift van het allereerste boek in de Bijbel, Genesis, tot het boek Openbaringen, dat is het laatste boek in de christelijke Bijbel. Voor mij is dat het centrale woord is bevrijding. Daar gaat het telkens weer om. Dat mensen bevrijd worden. Dat mensen verder kunnen.
Ja.
En in Christus wordt dat heel duidelijk, dat hij ons ook ja, bevrijdt van de dood. Dat je daar ja, van alles wat duister is en donker, nou, dat wordt overwonnen.
Ja.
Dus dat vind ik zo'n. Maar dat zie je ook allemaal in het verhaal wat Israël ons heeft overgeleverd. He, van dat, nou, het Exodus-verhaal van de uittocht uit Egypte, het slavenhuis. Dat, ja, deze God die wij beleiden, die waar we in geloven, die bevrijdt mensen, die verlost mensen. Ja, en dat zie je in al die verhalen, zie je dat gebeuren.
Ja.
Dus het zijn telkens zijn dat paasverhalen. Dus nou, ik denk dat heel veel mensen, of je nou gelovig bent of niet, Noach met zijn ark, die kennen heel veel mensen. Nou, dat is ook als een soort van opstandingsverhaal. Je blijft op dat water drijven. Nou, het water, daar kan je in verdrinken. En Noach met een paar mensen en die heel veel dieren, die blijft op dat water, op dat doodswater drijven.
Ja.
Nou, dat is ook al een prachtig paasverhaal is dat eigenlijk. Hè?
Zeker.
Tenminste, voor mij is dat een heel mooi paasverhaal.
Ja. Ja. Nee, ik was in de catacombe in Rome, net buiten Rome. En daar was in de catacombe door die eerste christenen afgebeeld op de muur een klein arkje met Noach erin.
Mm.
in de graven. Dus dat vond ik inderdaad ook een heel mooi beeld. Ja. Het is vandaag de stille zaterdag, omdat we stilstaan bij Jezus in het graf. Ik zag trouwens dat jullie in de Vierhovenkerk ook aandacht besteed hebben aan de zeven werken van barmhartigheid.
Mm-hmm.
En daar hoort ook de doden begraven bij.
Ja.
Waarom is het belangrijk om, om daar toch apart aandacht voor te vragen?
Ja, het is niet alleen de Vierhovenkerk besteden we daar aandacht aan, maar in heel Delft en ook in heel Nederland is dit naar voren gebracht om deze daden van barmhartigheid, om die te bespreken in de afgelopen 40 dagen tijd, in de lijdenstijd,
ja.
Om daarbij stil te staan. En er zijn zes werken die Jezus dan noemt. Dat betreft dan de mensen die honger hebben en die dorst hebben en die naakt zijn en de vreemdeling huisvesten en gevangenen en zieken bezoeken. En dat zijn de dingen die Jezus noemt. En pas in de 13e eeuw, in 1207, heb je paus Innocentius de Derde. En die stelde als een zevende daad van barmhartigheid het begraven van doden in. En het was ook een tijd met pest en cholera. Dus het was niet zonder risico om doden te begraven. Maar ja, hij vond het toch belangrijk omdat de lijken niet zomaar op de grond bleven liggen en bleven. Dan maar gewoon zomaar. Het heeft toch dat respect voor de overledenen.
Ja, precies.
Voelen de mensen natuurlijk allemaal haarfijn aan.
Ja.
Je hoeft maar te denken aan als er een graf bijvoorbeeld geschonden wordt, wat een enorme pijn dat doet.
Ja.
Niet omdat. Dat is niet iets zichtbaars, maar dat is zo. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat verschrikkelijk is. Het recht doen aan de overledenen, dat is denk ik een heel belangrijk iets. Dat doen niet alleen christenen, maar je hebt ook in Amsterdam heb je een zogenaamde pool des doods. Dat zijn een groep dichters. En die zorgen ervoor dat elke overledene die helemaal geen nabestaanden heeft, die dus in alle eenzaamheid is overleden, dat bij zo iemand toch iemand het woord voert. En dan die dichters, die maken dan een klein of iets langer gedicht bij die persoon, die men dan heeft gevonden in een kale kamer bijvoorbeeld. En daar wordt dan toch op die manier ook recht gedaan aan zo'n persoon, zo'n mens. En voor ons christenen is er toch ook nog die notie van dat het is een tempel van God. Het heeft toch de adem van God is daar doorheen gegaan. En dat is zoiets ook iets moois en kostbaars.
Ja.
Dat maakt onderdeel uit van je leven, van je bestaan. Dat hoort er helemaal bij. En in de Bijbel heb je deuterokanonieke, apocryfe boeken. Nou, dat kan je vergeten, maar die term, maar het is een boekje Tobit, een prachtige novelle, een heel mooi verhaaltje. En dan is het die Tobit die dan met gevaar voor eigen leven mensen begraaft. Want men heeft het niet zo. Als je de vijand ziet, dan dat hij volksgenoten begraaft. En zij hebben dat liever niet dat Tobit dat doet. Maar hij doet het toch. Met risico over eigen leven. Die paus Innocentius de Derde die verwijst ook daar naar die Tobit. Hij deed dat, dat moeten wij ook doen.
Ja.
Ook al is dat, en dat had natuurlijk een andere reden dat het heel riskant was vanwege de pest en de cholera. Maar dat je wel dan, toch die mensen niet zomaar laat liggen.
Nee.
Nou, dat is natuurlijk dat kunnen we ons denk ik allemaal goed voorstellen.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ja,
dus
mooi.
Daarom ook aandacht ook aan die begraven van de doden als zevende werk van barmhartigheid. Ja. Ja,
ook als daad van respect hoor ik van je. Wij gaan even naar een stukje muziek luisteren. De Psalm Project, Red Mij Heer, een bewerking van Psalm 130. En dan gaan we nog heel even met elkaar in gesprek. Tot
ja,
zo.
Prima.
Daar zijn we weer. Ik dacht nog even een kleine afrondende kers op de taart van ons gesprek. We zitten nu een jaar in de corona. Je refereerde er zelf al even aan. Dat ja, God staat ook boven de corona. Maar hoe heb jij het beleefd om zo nu weer opnieuw naar Pasen toe predikant te zijn en niet samen te kunnen komen en naar andere wegen te moeten zoeken om toch de gemeenschap, gemeenschap te laten beleven?
Ja, ja, ja. Nou, het is inmiddels zo dat in ieder geval in de protestantse gemeente Delft, dat er alle wijkkerken, die hebben daar nu camera's en goede geluidsapparatuur. Dus dat uitzenden, dat gaat perfect. Dus dat is heel fijn. En dat draagt er natuurlijk toch aan bij dat je met elkaar verbonden kan weten. Het blijft natuurlijk altijd een handicap. Dat is zo, zeker voor die zondagse diensten waar je met elkaar samenkomt en samen zingt. Samen kan bidden dan. Dat ontbreekt. En dat is dat is echt een gemis. Tegelijk gaat dat evangelie wel door. En ook het handen en voeten geven, ook dat gaat door. Ik denk dat de postbode toch heel wat kaartjes extra brengt in deze tijd. Tenminste, als we dat horen van onze gemeenteleden. We hebben regelmatig dat doorgegeven wordt. Bepaalde namen en adressen in een nieuwsbrief van iemand die jarig is of een jubileum heeft of ziek is. En dan horen wij toch dat mensen er allemaal respons op krijgen. En dat is dan erg leuk en goed. Hoe ik dat nou zelf beleef, die kerkdiensten. Je stelt je er ook op een gegeven moment op in. En het zijn een soort van tv-uitzendingen zijn het geworden. Je kijkt steeds in die camera en daar richt je je op. En voor de rest, dat verhaal gaat door. Ja. Dus ook komende zondag, paasmorgen. Dan is er een filmpje wordt vertoond van kinderen met hun palmpazenstokken. Ja, anders was dat afgelopen zondag geweest. Was het live natuurlijk. Was het heel fijn geweest. Een heel feestelijke dienst. Nou, nu dan een filmpje. En daarnaast op een ander moment in de dienst tonen we een heel aantal foto's. Ook van de kinderen die bezig zijn met het maken van die palmpazenstokken. Ja, en zo probeer je dan toch die verbondenheid met elkaar, ook met de kinderen die niet naar de kerk komen. Ja, probeer die verbondenheid toch met elkaar gestalte te geven.
Ja, mooi.
Dus dan, zo proberen we dat handen en voeten te geven, ook in deze tijd.
Ja, bedankt. En het leuke is natuurlijk dat je ook dingen te zien krijgt die anders achter de schermen blijven. En dat,
zeker weten, ja.
Zeg, dominee Marco Visser, zeer bedankt voor deze, de tijd is omgevlogen. Wij gaan hier naar de gedachten van de week en ik wens jou goede paasviering toe.
Ja, dankjewel en zelf ook goede paasdagen, goed
bedankt.
Paasweekend.
Ja. Dit is Kerk in Delft.
Stadsradio Delft.
De gedachten van de week.
Ja, op de Facebookpagina van onze burgemeester staat deze week een gebed dat ze daar geplaatst heeft, omdat ze zei deze week is een week van verstilling en dan is het ook goed om eens even met dankbaarheid de dingen te signaleren. Dat gebed, laat ik dat ook eens even hier voorlezen. Eigenlijk is het een gebed, heb ik wel begrepen, dat meer in oktober thuis hoort dan in maart, want het gaat over glanzende druiven. Nu kunnen we de druiven wel uit de kas krijgen natuurlijk, maar in de natuur is nog niet zo erg. Maar voor de rest past het gebed helemaal op deze stad en op deze mooie stille week. Eeuwige, geschreven staat er bij de profeet, heel de schepping uw heerlijkheid. Hoe glanzen de druiven in de zon, verkondigend hoe zoet gij wel zijt. Niemand niet onder uw regenboog. Gelukzoekers vinden bij u een thuis. Vreugdevol zonlicht raakt het water. Een meerkoet tettert levenslust uit. Duikt onder en zoekt weer het licht. In het park ziet de kleuter een duif. Vogel, zo mooi. Zo vrij ben jij, moeder houdt vast, vrijheid te goed, God zij geloofd voor leven in Delft. Opmerkzame ogen, helpende handen, soms een carillon over lichtend water. De stad van de toekomst, even dichtbij.